Goedemorgen, broeders en zusters. Het is een voorrecht om een keer in jullie midden te zijn. Een aantal van jullie ken ik wel, maar de meeste niet. Het is altijd wel zo netjes om jezelf voor te stellen. Ik ben dus Arjen van Gent. En in het dagelijks leven mag ik een beetje in het ziekenhuis werkzaam zijn. In de acute sector werk ik, de intensive care en de spoedeisende hulp. In de achterliggende jaren ben ik eigenlijk een beetje omgeschoold. Ben ik inderdaad betrokken geworden bij het Centrum voor Pastorale Counseling. En dan mag ik nu werken in de Bijbelse hulpverlening. En daarnaast ben ik als oudste ook dienstbaar in Gods Koninkrijk. In onze eigen gemeente, in de christelijke gemeente van Alblasserdam. En als gemeente maken wij een mooie periode door. Dat gaat vaak met pieken en dalen, het gemeente zijn. Dus als het een keer tegen zit, moet je niet schrikken, dat hoort er allemaal bij. En als het mee zit, dan mag je verheugen in het werk wat de Heer doet. Nou, als gemeente maken wij mee, en dat gaan we straks doen. Onze dienst begint 12:30 vandaag. Dat wij een echtpaar mogen gaan uitzenden. We zijn een relatief jonge gemeente, maar het is een groot voorrecht. Als je iemand mag uitzenden naar de andere kant van de wereld, om daar ook dat evangelie te gaan brengen. Dat is een echtpaar, die gaat eerst nog een krap jaar stage lopen in Amerika. En daarna worden zij weer doorgezonden vanuit die gemeente in Amerika in samenwerking met onze gemeente naar Zuidoost-Azië. Dus na deze samenkomst zal ik gelijk vertrekken. Dat is niet omdat ik het niet fijn vind om nog een Q&A bij jullie te doen, of om jullie te ontmoeten, maar omdat ik daar ook als oudste aanwezig wil zijn. Zoals Jurgen al zei, jullie zijn vandaag aangekomen bij Galaten 5. En ik wil eigenlijk, voordat we daarover gaan nadenken, die versen met elkaar lezen. Het is, als het goed is, Galaten 5, vers 25 tot en met 6, vers 5. Dus laten we die versen als eerste lezen. En het thema waar we over gaan nadenken, dat is de kenmerken van het wandelen door de geest. Wat hoort daar nou bij? Daar gaan deze versen over. Vers 25. Als wij door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Nee, broeders. Ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Draag elkanders lasten en vervul zo de wet van Christus. Want als iemand denkt iets te zijn, terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat dan ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben, niet voor de ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. Broeders, zusters, kinderen, we willen allemaal ergens bij horen. En dan gaan we ons daarna gedragen. Jongelui. Misschien hebben al je vrienden een iPhone. Wil je ook een iPhone? Of in de kleding, dat je bepaalde influencer ziet. Denk, ik wil ook daarbij horen en die kleding gaan dragen. Of Rotterdammers. 010. Draag je geen shirt van 020, toch? Nee, we willen allemaal ergens bij horen. Weet je al waar je bij hoort? Dat is wel een hele belangrijke vraag, dat jij weet waar je bij hoort. Vanuit Gods perspectief zijn er maar twee mogelijkheden. Of je hoort bij het koninkrijk van de duisternis. Of je hoort bij het koninkrijk van het licht. En ieder koninkrijk heeft zo zijn eigen principes en zijn eigen gedragingen. En als je bij dat koninkrijk hoort, dan heb je je daar ook naar te gedragen. Dus het kan niet zo zijn dat als je bij het koninkrijk van het licht hoort, dat je de gedragingen doet van het koninkrijk van duisternis. Het is ook niet mogelijk, als je bij het koninkrijk van duisternis hoort, dat je licht verspreidt. Het is of het een, of het ander. Nou, wat erbij hoort, daar hebben jullie het vorige week over nagedacht. De werken van het vlees. Dat zijn werken die horen bij de koninkrijk van de duisternis. En weet je, nu gaat Paulus beschrijven vandaag de werken die horen bij de koninkrijk van het licht. Niet alleen de vrucht, dat heb je vorige week gehoord. Maar welke werken horen daarbij? Want ja, we zijn aan zet. We moeten ook iets doen. Ik denk dat velen van jullie wel die uitspraak kennen, let go, let God. Nou, dat is een uitspraak, ik snap hem wel, maar het is niet naar wat de schrift zegt. Want het geloof is door de liefde werkzaam. Werkzaam. We worden geroepen om werkzaam te zijn. En als we zeggen, let go, let God, en we gaan achteruit zitten, we denken, Heere God, doet u het maar, dan verandert er eigenlijk niets in ons leven. En stilstaan is achteruitgang. Nee, de genade van God, die je om niet hebt gekregen, die moet worden uitgewerkt in het dagelijks leven. En daarom zegt Paulus in vers 25, als wij nou door de geest leven, of levend gemaakt zijn, dan moet je ook door de geest wandelen. Hij heeft het eerder over dat wandelen gehad. In vers 16 stond dat. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wandelen. In vers 16 gebruikt Paulus het Griekse woord peripatio. En dat betekent rondwandelen. Maar in vers 25 gebruikt hij het woord stoicheo. Dat is een ander woord. En dat bepaalt het accent van de versen die hier gaan komen. Want dat woord dat betekent in het gelid gaan staan. Of in lijn komen met. Zie je? Het gaat om navolging. Dan moet je denken aan een compagnie soldaten. Die worden tot de orde geroepen en dan moeten ze in het gelid gaan staan. Om vervolgens te gaan marcheren. En met elkaar, met de hele groep, doen ze stap voor stap. Eerste linkerbeen, rechterbeen, dezelfde houding nemen ze aan. Dat is het woord wat Paulus hier gebruikt als hij zegt, als we door de geest leven, dan moeten we ook door de geest gaan wandelen. We moeten gelijk tred gaan houden met de Heilige Geest in dit leven. Nou, hoe doen we dat? Hoe kunnen wij gelijke tred houden met de Heilige Geest? Waardoor wordt dat gekenmerkt? 4 punten. De eerste is door nederig te zijn. Vers 26. Het tweede is door je broeder of zuster die in zonde valt weer terecht te brengen en te herstellen. En het derde is door de lasten van de ander te dragen. Hoofdstuk 6 vers 2. En het vierde is door de wet van Christus te doen. Door je eigen verantwoordelijkheid op te nemen. Dat zijn de versen 3 tot en met 5. Maar als eerste dus, hoe kunnen we dan door de geest, als we door de geest leven, hoe kunnen we wandelen? Het eerste is door nederigheid. Want hij zegt in vers 26, laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en niet benijden. Dus wat we wel moeten doen, dat maakt hij duidelijk door te zeggen wat we niet moeten doen. Zodat je heel goed weet wat het wel is. Het tegenovergestelde namelijk. En dan noemt hij in dat vers 26, noemt hij drie zonden. Maar weet je, al die drie zonden die komen voort uit één zonde. En dat is trots. Dat is hoogmoed. Kijk, hij zegt als eerste, we moeten geen mensen met eigendunk worden. Wat is eigendunk? Nou, eigendunk, in het Grieks staat daar een woord, dat is een samenvoeging van twee woorden. En er staat lege eer. Eigendunk, ja, wat is dat? Dat is eigenlijk niks. Dat is eigenlijk dat je bezig bent met jezelf groter te maken. Met je eigen werken. Je bent jezelf op de voorgrond aan het praten. Kijk mij eens wat ik allemaal doe of kan. Of wie ik ben. Of wat ik heb ontvangen. Heel subtiel. En weet je, eigenlijk is onze maatschappij daar vol van. Iedereen roemt in zichzelf. Of zet zichzelf op de voorgrond. Grote sterren laten zien wat zij kunnen. Maar ze staan zelf op de voorgrond. Het is ook op een heel subtiele manier aanwezig. In veel hulpverlening. Bijvoorbeeld voor depressie of minderwaardigheidsgevoelens. Er wordt eigendunk wel eens als therapie zelfs ingezet. Dan zeggen ze, ja, je voelt je zo omdat je niet goed genoeg over jezelf denkt. Of je denkt te minder waardig over wat je allemaal kunt. Moet je eens kijken wat je wel kunt. En je moet beter over jezelf gaan denken. Je moet beter naar je eigen werken gaan kijken. Nou, dat is eigendunk eigenlijk. Daar moeten we eerlijk over zijn. Kan ook in de gemeente zo zijn, hè. Dat je eigenlijk bezig bent door te laten zien, kijk, mij is dienstbaar zijn. Ik heb 4 dagen geëvangeliseerd deze week. Of je doet bijbelstudie en je komt voortdurend met de kennis die jij allemaal hebt over dat onderwerp. En die gebruik je niet om die ander op te bouwen, maar om heel subtiel te laten merken, kijk mij eens wat ik allemaal weet. Dat is eigendunk. Nee, zegt Paulus, laten wij geen mensen met eigendunk worden. Waarom niet? Alles wat we hebben, dat is slechts genade. Het is slechts genade waar wij van leven, dus wij hebben helemaal geen reden om eigendunk te hebben. Dat geldt voor jou als wedergeborene, maar dat geldt zelfs voor degenen die rebellerend zijn, die niet wedergeboren zijn. Dat noemen we algemene genade. Want als God zijn hand van deze wereld terugtrekt, dan is het klaar. Absoluut hoor. Dan heeft degene die rebelleert, die spot, heeft niets meer te zeggen. Hij heeft geen schijn van kans. Scholen kunnen sluiten. Er is geen leven meer mogelijk. Welvaart houdt op. Alles. Dus zelfs degene die rebelleren, die leven van algemene genade. Zie je dus, we hebben helemaal geen reden voor eigendunk. Weet je wat Remier zegt? Hij zegt, laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid. Eigendunk. Laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte. Eigendunk. Laat de rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Eigendunk. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen, dat hij begrijpt en mij kent. Dat ik de Heere ben, die goede tierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe. Want in die dingen vind ik vreugde, spreekt de Heere. Jeremia 9. Zie je, de Heere verdient de eer, de glorie. Niet wij, dat is lege eer. Nee, dat moeten we niet doen als wij willen wandelen door de geest. Nou, wat moeten we nog meer niet doen? Vers 26. We moeten elkaar ook niet uitdagen. In het Engels staat daar challenging. Of, andere vertaling, provoking. We moeten elkaar in de gemeente niet provoceren, want dat is een teken dat je niet wandelt door de geest. Dat zijn van die mensen die weten het altijd beter. Daar heeft Paulus het over. Die hebben overal een mening over. Die denken dat ze altijd gelijk hebben. En als je daar iets tegen inbrengt, dan heb je gelijk een clash. Want je zit eigenlijk aan hun waarheid. Nee, we moeten niet uitdagen, we moeten die ander niet uitdagen door onze houding. Want dat betekent dat je met jezelf bezig bent, opnieuw, zie je, trots. Een ander voorbeeld, hoe je een uitdaging kan zijn, hoe je de ander kan uitdagen, is dat je niet ontvankelijk bent voor feedback. Als iemand naar je toe komt en zegt, joh, ik wil in alle eerlijkheid met je delen. Mag ik eens met je praten? Ik zie dit en dit en dit. Klopt dat? Of zou je het niet misschien beter zo kunnen doen? En het eerste wat je doet, is, wie ben jij? Ja, dat voel je wel, hè? Als iemand naar je toe komt en die heeft iets. Dat gaat in ons vlees. Maar het slechtste wat je kunt doen, is terugslaan of verdedigen. Nou, dat is een vorm die ook in de gemeente voorkomt. En dat is een vorm van uitdagen. Dat moeten we niet doen. We moeten niet die ander buiten de deur zetten en onszelf beschermen. Of jezelf verexcuseren dat je bepaalde dingen doet omdat je in een moeilijke omstandigheden zit. Of het financieel slecht hebt. Of het slecht verleden hebt waardoor dat je je gedraagt op een bepaalde manier. Nee, we moeten in het gelid blijven met de Heilige Geest. En daarom komt er iemand naar je toe. Ontvang hem ook zo. Spreuken 27 zegt, wonderen door iemand die lief heeft zijn tekenen van trouw. Nou, dat moet je maar onthouden. Als het in je vlees snijdt, als iemand naar je toe komt. Het derde is, wat we niet moeten doen als we door de geest wandelen, zegt Paulus, dat is elkaar benijden. Benijden, dat is een vorm van jaloezie. Je ziet iets bij die ander en je denkt, dat wil ik ook. En dat kan iets materieels zijn. Dat kan een gave zijn die die heeft. Denk, oh, die broeder heeft, die zuster heeft dat, dat wil ik ook. Of een positie, die doet dit of dat, ik wil dat ook. En je gaat die ander benijden, je bent jaloers, in plaats van dat je die ander gunt, het ander het beste gunt, gun je het beste van de ander voor jezelf. Dat kan ook in de gemeente voorkomen. Sommige mensen doen zo hard hun best, die werken voor 110% of voor 120%, om ergens te komen. En als ze daar niet komen, dan vertrekken ze. Maar het gaat niet om ons, zegt Paulus. Of om wat wij zijn of doen. Nee, het gaat om Christus. En daarom moeten we elkaar niet benijden, maar de ander opbouwen. En zo Christus verheerlijken. Al die drie dingen zijn uitingsvormen van trots. Maar Paulus die zegt, als je door de geest leeft, wandel dan ook door de geest. En er hoort nederigheid bij. Nou, hoe kunnen we dat doen? Weet je, ergens in een andere brief, in Efeze, gaat Paulus uitleggen hoe je kunt veranderen. In Efeze 4. En daarvoor moet je dingen afleggen en dingen aandoen. Dus wat moet je doen als je niet op jezelf gericht moet zijn? Die drie dingen. Dan moet je op de ander gericht zijn. Dus stop met jezelf bezig zijn en richt je op je ander. En ja, natuurlijk is het goed, dat schrijft Paulus in de Korintherbrief, om jezelf te onderzoeken. Of je nog in het geloof bent, of het goed met je gaat. Of je relatie met de Heere goed is met de ander. Maar ook met dat zelfonderzoek, daar moet je een keer mee stoppen. Want dat moet je uitdrijven naar Christus. Nou, wat kan je nog meer doen? Heel goed beseffen dat we allemaal gelijk zijn. We hebben wel gelijke rollen, verschillende rollen of posities. Maar in Christus zijn we allemaal gelijk. Dus wie ben jij dat je je verheft boven de ander? Paulus zegt in Galaten 3, daar hebben jullie eerder over nagedacht, want u bent alle kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. En daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, of dat men slaaf is of vrije, of man of vrouw, want u bent alle één in Christus. Zie je, dat helpt je om op gelijk niveau met die ander te komen. Het derde is, leer eens om een compliment te geven aan de ander. Dat helpt je om niet op jezelf gericht te zijn, maar dan moet je dus goed kijken naar die ander. Als oudste ontvangen wij al een aantal jaar coaching van een oudere broeder, die al 40 jaar de klappen van de zeep kent. En die zegt, broeders, ik heb geleerd om mij op de volgende manier in de gemeente te bewegen. Ik probeer iemand erop te betrappen dat hij iets goed doet. Dat is mooi, hè? Het is veel makkelijker om aan te wijzen dat de ander niet goed doet, hè? Maar als je nou die gezindheid krijgt van, hé, wat mooi dat je zo mooi hebt gezongen. Of muziek hebt gemaakt. Er kwam mijn broeder naar me toe en die kwam een bekertje water brengen. Dankjewel. Zie je, als we zo naar elkaar gaan kijken, dan zijn we niet met onszelf bezig. Maar met die ander en wat heeft Christus gedaan. Die deed dat ook. Oké, wat kan je nog meer doen? Op Christus gericht zijn. Want als je op hem gericht bent. Laat ik het met de woorden uit Colossense 3 zeggen. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doet het alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat helpt je om op de juiste manier in het leven te staan. Ja? Dus dat hoort bij het wandelen door de geest. Nou, dan gaan we door naar het eerste vers van hoofdstuk 6. En dan komen we aan bij het tweede punt. Want dat is het tweede kenmerk wat we gaan behandelen. He, dus als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Hoe? Nou, een broeder of zuster die in zonde is terechtgekomen, terechtbrengen. Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen. In een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Het eerste wat opvalt hier is de aanhef. Broeders. Broeders, en daar horen zusters bij, dat is een teken dat Paulus het hier heeft over de context van de gemeente. Over deze context, zoals jullie hier bij elkaar zitten. En het is dus de bedoeling dat er in deze gemeente, dat we elkaar terecht brengen. We moeten elkaar wijzen op de dingen die niet goed gaan. Waarom? We moeten een gezonde christelijke gemeente worden. En dat is het doel van dat terechtbrengen. Weet je nog? We moeten wandelen door de geest met elkaar in de gelijke pas komen met de Heilige Geest. Niet jij alleen. Ook jouw broeder of juist misschien wel jouw broeder of zuster. Dus je verheft jezelf niet boven die ander. Maar je verlaagt jezelf, zodat je naast die ander terecht kan komen. Nou, hij heeft het hier over een situatie waarin die ander duidelijk in zonde valt. Iemand die toegeeft aan de werken van het vlees, waar Jurgen het vorige week over heeft gehad. Dus ga nou niet werken met aannames. Ja, ik denk misschien dat. Nee, het is duidelijk. En die iemand die zit daarin vast. Die is gewoon gevallen. Nou, wie moet dan terecht gaan wijzen? Nou, daar geeft Paulus antwoord op. U die geestelijk bent. Wie zijn dat? Nou, dat is een ieder die de geest heeft. Iedere wedergeboren gelovige heeft de Heilige Geest ontvangen. Dus deze oproep komt tot u die wedergeboren bent. Maar is daarmee alles gezegd? Nee, dat niet. Want Paulus zegt, je moet aan twee criteria wel voldoen. En het eerste is, zo iemand moet in een geest van zachtmoedigheid terecht kunnen wijzen. Dat is het eerste. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, als je als jonge, onvolwassen en ongeestelijke christen de ander gaat terechtwijzen, dan zou je dat waarschijnlijk op een kritische of harde of veroordelende manier doen. He, je wijst vooral wat er niet goed gaat. Nee, zegt Paulus, dat zo, op die manier moet het niet. Dus je moet zelf met de juiste gezindheid die ander terecht kunnen wijzen. Nou zeg je, maar betekent dat dan dat je maar die ander met, moet je dan iemand met fluwelen handschoentjes behandelen? Of betekent dat in zachtmoedigheid terecht wijzen dat je op zo'n manier moet kunnen communiceren, dat je de zonde niet concreet hoeft te benoemen, maar dat de ander toch een beetje aanvoelt waar het over gaat? Nee, juist niet. Je moet juist de zonde heel concreet kunnen benoemen. Juist, maar wel in de juiste gezindheid. In de gezindheid van de Heer Jezus. Want wat zei de Heer Jezus? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus je motivatie moet zijn dat je als de Heer Jezus wil zijn en dat je die ander als de Heer Jezus wil maken. In plaats van dat je ernaar verlangt om die ander eens even de waarheid te zeggen. Het tweede criteria waar je aan moet voldoen, dat is dat je op jezelf moet kunnen toezien dat je niet in verzoeking komt. En daarom moeten jonge, ongeestelijke christenen oppassen om een ander terecht te gaan wijzen. Want dan zou het kunnen gebeuren dat niet alleen de ander valt, maar jij ook. Dat is gevaarlijk, zegt Paulus. Nee, als je dat merkt, dat je jezelf niet kan beheersen, dan moet jij het niet doen. Want een ongeestelijk christen die zal voornamelijk gericht zijn op de splinter in het oog van de ander, maar niet beseffen dat in zijn eigen ook een balk zit of zat. Een splinter en een balk. Daar heeft de Jezus in Lucas 6 over. Is allebei van hetzelfde materiaal. Dus een makkelijk ezelsbruggetje. Als je het hebt over dat hout, dat splintertje, dat kleine houtje in het oog van de ander. Je bent van dezelfde lap gescheurd, joh. Je hebt ook hout in je oog. Je ziet het omdat je het materiaal herkent. Nee, zegt Paulus, als je jezelf niet kunt beheersen, niet in toom kan houden, dan moet je het niet doen. Dan moet je eerst je knieën buigen, alvorens je naar die ander toe gaat. Predik eerst dat evangelie aan jezelf. Jij zelf hebt ook genade nodig. En dat voorkomt dat je je verheft boven die ander. En juist de zachtmoedigheid van de Heer Jezus is wat die ander nodig hebt en van waaruit jij te werk moet gaan. De Heer Jezus zegt, kom naar mij toe als je vermoeid en belast bent. Ik zal je rust geven, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Als jij terecht wijst, dan moet jij dat eerst leren om het die anderen ook te kunnen leren. En dan nog even iets over de betekenis van het woordje terechtbrengen. In het Grieks gebruikt hij het woord katerdizo. En dat betekent zorgen dat iets geschikt of volkomen wordt voor het doel waarvoor het bestemd is. Dus terechtbrengen, dat heeft dus een duidelijk doel. Namelijk dat dit weer in de pas komt te lopen met de Heilige Geest, zodat die broeder weer wandelt waarvoor die bestemd is. Dat is terechtbrengen. Het is een medische term die Paulus hier gebruikt. Nou, dat is mijn vakgebied. Dus dan begrijp ik waar hij het over heeft. Vergelijk het met een gebroken been. Nou, wat moeten we doen? We hebben een gebroken been en dat been staat helemaal scheef. Als je niks doet, gaat het niet goed. Want iemand zal invalide worden. En als een been helemaal een andere stand heeft, dan komt zelfs de vitaliteit van het been in gevaar. De been kan zelfs afsterven. En als dat gebeurt, dan infecteert het hele lichaam. Paulus zegt, dat moeten we terechtbrengen, dat moeten we rechtzetten. Met als doel, nou niet om die ander pijn te doen. Nee, dat moet rechtkomen, zodat dat deel wat scheef staat weer in lijn komt met de rest van het lichaam. Weer goed kan aangroeien om weer de pas van de geest te kunnen volgen. Nou, wat is nou het doel waarvoor de mens geschapen is? Want dat moet je goed voor ogen houden als je iemand gaat terechtbrengen. Wat is nou het doel waarvoor de mens geschapen is? Genesis 1 zegt, laten wij mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat is Gods voornemen. Dus Gods doel met de schepping van de mens is dat zijn beeld op aarde moest komen. Dat is het eerste doel. Maar toen kwam Genesis 3. Het grote probleem van de wereld. Maar daar is het niet mee gebleven. Want de Heer Jezus is gekomen om te redden, te zoeken wat verloren was. En wat is dan het doel? Romeinen 8 zegt het. De gelovigen die zijn gekozen. Die zijn gerechtvaardigd. Die worden geheiligd. Die zullen verheerlijkt worden. Waarom? Om aan het beeld van de Heer Jezus gelijkvormig te worden. Dus als je iemand terechtbrengt, dan moet je dat doel voor ogen houden. De manier waarop hij of zij nu leeft, dat is niet overeenkomstig het beeld van de Heer Jezus. En ik ga hem helpen om dat weer wel te worden. Zie je, dus je moet goed het doel kennen. Waarom dat je iemand terecht wijst. Ik ga je 4 praktische handvatten geven hoe je dat kan doen. 4 wees. En de eerste is, jouw doel moet zijn verheerlijking van God. Dat is het eerste doel. In alles wat wij doen of laten, doe het tot de eer van God. Dat is waarom wij geschapen zijn. Dus handel eerst zelf zo. Houd dat goed voor het oog. Dat helpt je om koers te houden. Het tweede is, verwijder eerst de ballen uit je eigen oog, alvorens je begint aan de splinter van de ander. Het derde is, vul je met de gezindheid van Christus, waar ik het net over had. Die zachtmoedigheid, met die nederigheid. En daarna, pas daarna, confronteer je heel concreet met de zonde. Dat is het derde. Dus vul je met de gezindheid van Christus en daarna confronteer je met de zonde. En het vierde is, en dat is ontzettend belangrijk, dat moet je vooraf al voornemen. Ik werk toe op vergeving en verzoening. Allereerst moet die persoon vergeven worden door Christus en verzoend worden met God. En als het iets is in de relatie, dan moet je intentie zijn, ik wil dat de relatie hersteld wordt. Ik wil vergeving en verzoening. 4 dingen. Verheerlijking van God. Verwijder de balk uit je eigen oog en dan pas een splinter bij de ander. Vul jezelf met Christus. En daarna confronteer je met de zonde. Het vierde is, handel vanuit vergeving en verzoening. Maar daar laat Paulus het niet bij, want dan komen we in vers 2 en ook bij ons derde punt. Want dan zegt hij, draagt elkanders lasten en vervul zo de wet van Christus. Zie je, dus als wij door de geest leven, dan wandelen wij door de geest. Nou, hoe doen we dat? Door elkaars lasten te dragen. Dat is het derde element wat Paulus benoemt. En er zijn tijden waarop we de ander moeten confronteren met de zonde. Maar er zijn ook tijden waarop we met elkaar moeten optrekken. En die arm van die ander moeten pakken. En zeggen, broeder of zuster, ik zie dat je het zo moeilijk hebt. Kom, ik wandel met je mee op dit moeilijke deel. Ik zie, u heeft een rollator. Zo moeten wij als gemeente onderling ook zijn. Er zijn periodes waarop een ander een rollator heeft in de vorm van jou. Nou, bedoelt Paulus dan, voor de kinderen, bedoelt hij dan, laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Hoe kunnen we nou die lasten van de ander? Stel, je bent op vakantie met het gezin. En een van die kleintjes, die loopt mee in die bergwandeling. En ja hoor, na 20 minuten, pap, ik kan niet meer. Nou, pap heeft nog wat vertragingstechnieken, want ja, die denkt ook, oeps, dat is wel erg vroeg. Maar uiteindelijk weet pap niet meer hoe hij moet vertragen en hij pakt het kind en zet het op de schouder. Bedoelt Paulus dat hier? Nou ja, een beetje, maar ook weer niet helemaal. Want zo eenvoudig werkt het vaak niet in de gemeente. He, dat we even alles van die ander overnemen, zodat die ander op adem kan komen en dan gaan we weer door. Soms denk ik, kon het maar eens, he, zo makkelijk. Nee. Ik wil er een paar dingen over zeggen wat Paulus nou bedoelt met het dragen van de lasten. Allereerst staat dit vers in de context van zonde, van vleeselijkheid in de gemeente. En de grootste last die wij als mensen te dragen hebben, dat is de last van de zonde. En ik geloof dat Paulus hier dus bedoelt dat als je iemand terecht hebt gewezen, dan moet je ook zo moedig zijn om die ander te helpen om uit die zonde te komen. Er is niets zo moeilijk als geconfronteerd worden met de zonde en dan een soort achter te blijven. Want vaak zit er een heel verhaal aan vast. Zeker als dat een hardnekkig iets is, dan zit iemand erin vast en dan heeft iemand nodig om hem eruit te trekken en te helpen. Te helpen om naar de Heer Jezus te komen, maar te helpen ook om uit de vrijheid van Christus weer te gaan leven in plaats van de strik van de zonde. Te helpen wat het betekent dat het begeerte van het vlees strijdt tegen de begeerte van het vlees, tegen de begeerte van de geest. En hoe de geest dan de overhand kan nemen op de begeerte van het vlees. Dan moet je elkaar voor bereid zijn om te helpen, in plaats van alleen te confronteren. Het tweede wat Paulus hier bedoelt, we moeten ook helpen om de levenslast van de ander te dragen. Hoewel de context van het woordje last ons doet denken aan de last van de zonde, zijn er ook allerlei andere soorten lasten die we te dragen hebben in deze wereld. Dat is een gegeven. Paulus verwijst hem met het woordje ook naar lasten die horen bij het koninkrijk van God, bijvoorbeeld Handelingen 15, Handelingen 2, Openbaring 2. Of allerlei vormen van verdrukking. Daar weet Paulus alles van in 2 Korinthe 3, dat de last van de verdrukking op hem rust. Nou, als iemand verdrukt wordt, dan heeft hij ondersteuning nodig. In Matthäus 20 wordt hetzelfde woord gebruikt en dan gaat het over zware werkzaamheden. Als iemand een tijd lang een moeilijk karwei te doen heeft, of veel te dragen heeft, dan moet iemand meedragen. De levenslast. Ieder huis heeft zijn eigen kruis. En ieder hart zijn eigen smart. En als je ziet dat iemand aan het wankelen is, Prediker 4 zegt, als er een broeder of zuster wankelt, wee diegene die geen helper heeft, om hem overeind te helpen. Daar heeft hij het niet over wee degene die onderuit gaat. Maar het is eigenlijk een aanklacht naar de gemeente, waarin hij zegt, wee degene die geen helper wil zijn. Daar ligt het probleem. We struikelen allemaal wel eens. We hebben het allemaal wel eens zwaar. Maar we hebben elkaar nodig. Om gezamenlijk te marcheren in de tred van de geest. Want op die manier wordt Christus zichtbaar en verheerlijkt. Bid voor elkaar. Zorg voor lichamelijke of materiële of emotionele of financiële behoeften. En weet je, probeer niet alles als eerste op te lossen, maar wees eerst eens nabij. Dat hebben we allemaal nodig. Als je het moeilijk hebt, als je als eerste komt met een oplossing, dat betekent dus dat het probleem er niet mag zijn. Maar als je als eerste daarnaast gaat zitten en mee gaat huilen, dan voelt die ander verbinding. En dan kan je daarna nog eens kijken, hoe kan ik je helpen? En bemoedig. Bemoedig met het woord van God. Nee, niet door een bijbeltekst overal maar op te plakken. Maar bid, Heere, wilt u een woord aan mij geven wat ik kan doorgeven, zodat die ander ook bemoedigd wordt. Nou, waarom zou je eigenlijk de moeite nemen om die ander te dienen? Waarom zou je die lasten van de ander dragen? Ja, dat zegt hij ook, hè? Vervul zo de wet van Christus. De liefdeswet van Gods koninkrijk, het liefdesprincipe. Wat is dan die wet? Nou, dat staat ook meermaals in de evangelie. Gij zult de Heer uw God lief hebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. En gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Markus 12. Het is de koninklijke wet. Het is de wet van Christus om die ander lief te hebben. En als we dat doen, dan doen we goed, zegt Jacobus. Wat heeft Christus laten zien? Filippenzen 2, hij was niet gericht op zichzelf. Maar hij ontledigde zichzelf om u, om jou te dienen. En het was liefde die hem dreef. Ik moet denken aan dat woordje wat staat in Johannes 13. Daar staat het eerste vers dat Christus ons lief heeft gehad. In de HSV staat tot het einde, meen ik uit mijn hoofd. Maar in de grondtekst staat daar Christus heeft lief gehad tot het uiterste. Dien elkaar tot het uiterste. En wat is het principe? Nou, Christus is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En doe ook gij al zo. Zie je, hij moet centraal staan en niet ik. Wij dragen dus die lasten van de ander, omdat we lief hebben. Dat is wat het lichaam van Christus voor elkaar doet. En ja, dat kost wat, maar die kosten die brengen ook de vreugde met zich mee, omdat we weten dat we niet alleen gehoorzaam zijn aan de opdracht van Christus, maar wat is er verblijdender dan dat iemand het niet trekt en niet meer met die groep kan meemarcheren en achterblijft. En doordat we elkaar dienen door de liefde, zien we dat die groep weer compleet is. En we marcheren weer stap voor stap achter de geest aan, achter Christus aan. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat is werkzame liefde. Tot slot, mijn laatste punt. Versen 3 tot en met 5. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Maar laat een ieder zijn eigen werk beproeven, dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want een ieder zal zijn eigen pak dragen. Paulus die schakelt hier van de gemeenschap, van het gezamenlijk optrekken, schakelt hier weer even terug naar het individu, naar jou, naar u, naar mij. En dan begint hij opnieuw, kan je nagaan hoe belangrijk het is, hè? Denk nou niet dat je iets bent. Hij wijst opnieuw op onze gezindheid, wat hij ook in vers 26 deed. Nee, je bent niets, dus je moet als eerste nederig zijn. Paulus die weet als geen ander hoe destructief dat hoogmoed is. Hij zegt, als jij nog denkt iets te zijn, je bent niets. Hij maakt het met de grond toegelijk. En die gedachte die kan echt zomaar opkomen. Laten we eerlijk zijn. Als je iemand anders helpt. Nou misschien heb u er geen last van. Maar ik wel. Dan voel ik dat zomaar om de hoek kan komen. Hé, ik heb die ander wel goed geholpen. Kan zomaar gebeuren. Dat zeg ik niet. Dan zeg ik, nee, ik vond het zegen om te doen. Maar van binnen weet ik. Ik moet dat even afleggen. Want dat gaat niet om mij. En daarom, Paulus die kent de klappen van de zweep. En die zegt, als jij nou denkt iets te zijn. Hè, als je die ander gediend hebt en terecht geweest hebt. En geholpen op het juiste spoor te komen. Je bent zelf niets. Dat is je houding. Laat die laag bij de grond zijn. De Heer Jezus die bukt ook. Hè, die waste de voeten van de discipelen. En Jezus moet zichtbaar worden. Maar goed, Paulus die legt de persoonlijke verantwoordelijkheid. En ik denk dat hij een hele belangrijke boodschap voor ons heeft. Want hij zegt, en ieder die zal rekenschap moeten afleggen voor zijn of haar daden. En of u het geloven wilt of niet. Maar ik geloof dat juist in de tijd waarin wij leven, dit een ontzettend belangrijk aspect is. Want in onze tijd neemt niet alleen het gezagsbesef af, maar ook het verantwoordelijkheidsbesef neemt af. En dat mondt uit in een slachtoffercultuur. Echt waar. Als er problemen zijn, dan ligt dat aan de ander. Dat merk je onderling. Als je een keer een conflict hebt of het loopt niet lekker, dan weet je vooral wat er bij de ander niet in de haak is. Maar dat is in de maatschappij ook zo. Moet je eens kijken hoeveel onvrede dat er is. De politiek, dat functioneert niet. De maatschappij, daar klopt niks meer van. De sociale vangnetten, die zijn niet voldoende en daarom heb ik het zo moeilijk. Ik ben zus en zus zo opgevoed en daarom kan ik niet meer veranderen. Zie je? We weten heel goed wat er niet functioneert om ons heen. En dan gaan we dat aanklagen. Nou, het kan er echt heel goed zijn dat er dingen misgaan in de politiek, in de maatschappij, in die vangnetten, in je opvoeding, in je achtergrond, in je omgeving. Kan allemaal zijn. Maar Paulus zegt, dat is niet alles. Dat is niet het hele verhaal. Pas op dat je gericht bent alleen maar daarop en op dat te beoordelen. Kijk alsjeblieft naar jouw eigen verantwoordelijkheid, want daar zul jij op beoordeeld worden. Neem jij verantwoordelijkheid? Daar zal God naar vragen. God zal niet aan jou vragen, heb jij in het oog gehouden dat die ander zijn verantwoordelijkheid nam? Echt niet. Maar God zal vragen, heb jij gedaan wat ik van jou vraag? Vinden we niet fijn, hè? Dan zijn we zelf aan zet. Ja, dat kan. Maar als jij met de geest wil wandelen, door de geest wil leven, dan moet jij verantwoordelijkheid nemen over jouw leven. Over jouw levenswandel. Over je houding. Over je zonde. Over je gebreken. Over hoe je je ziek zijn vormgeeft. Over al die dingen. Kijk niet naar de ander, maar vraag, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou zeg je, in vers 5 staat, want een ieder zal zijn eigen pak dragen. Hoe zit dat eigenlijk? Conflicteert dat niet een beetje met waar je het net over hebt gehad? Dat hij zegt, dragen elkaars lasten en nu zegt hij, iedereen moet zijn eigen pak dragen. Nou, ik vind het een goede vraag. Die had ik ook. Maar als je wat onderzoek doet, het woordje wat Paulus gebruikt voor lasten in vers 2, dat betekent echt zware lasten, een heavy burden. Een zware last waar je onder gebukt gaat, waar je bijna niet alleen kan dragen, of helemaal niet. Maar het pak waar Paulus het in vers 5 over heeft, dat zou je kunnen vertalen met een rugzak die je zelf om kan doen. Zie je? Dat kan je precies zelf dragen. Dus dat gaat over jouw ding, over jouw verantwoordelijkheid. Dat moet jij dragen en leg dat niet op de schouder van de ander. Dat is heel belangrijk. Lieve mensen, ik ga afronden. Leef jij door de geest? Ben jij overgezet van het koninkrijk van het licht, van het koninkrijk van de duisternis in het koninkrijk van het licht? Dan is het ook de bedoeling dat je door deze kenmerken gekenmerkt gaat worden. Dat je hierna gaat leven en dit gaat uitwerken. Want dat is het leven door de geest. Niet ik, maar Christus. Onthoud dat goed. Het is zelfs niet, en daarom heb ik soms grote moeite met de charismatische krachtpatsers. Laat ik het maar even zo zeggen. Die met grote woorden van het over de geest hebben. En grote manifestaties claimen. Maar wat ten diepste waar je alles in proeft, het is gericht op het ik. In plaats van op Christus. Niet alles, hè? Maar soms proef je aan alles. Het heeft niets te maken met de zachtmoedige en nederige gezindheid van Christus. Daarom, als jij nou door de geest leeft, wandel dan ook door de geest. En weet je, als je dat doet, weet je wat het eindoordeel zal zijn. Jurgen zegt, ik hoop dat ik je mag bemoedigen. Dat je bemoediging zult zijn voor de gemeente. Nou, dat ga ik doen nu. Het eindoordeel zal zijn, als jij wandelt door de geest. Ik ga het voorlezen. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. Hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. En dan zal de koning zeggen, tegen hen die aan zijn rechterhand zijn, hen die door de geest wandelen. Kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk van God, dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want, daar komt hij, de uitwerking van vers 2. Ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Zie je allemaal werken van dienstbaarheid. Ik was ziek en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. En dan, wat zeggen de rechtvaardigen? Heren, wanneer hebben wij dat allemaal gedaan? En dan zal de koning antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit, voor een van de geringste broeders of zusters van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Ja, hij zal zeggen, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen. Ga in de vreugde van de Heer. En daarom, o kerk, sta op. Met je wapenrusting aan, stel je op als Christus leger. Wie zwak is, kom en zeg nu, ik ga staan in de kracht die God mij wil geven. Om God met waarheid in zijn kracht weerstaan wij Satans leugenmacht. Gods leger strijd met liefde die bevrijdt, die gevangen zit in duister. Amen.